Nou, eerst een samenvatting van de vorige keer. We hebben toen eerst gehad over het begrip aarde. Hè. Dat was een beetje droog. Een beetje droge kost. Ja, dat is nou eenmaal. Als je de taal een beetje gaat bestuderen, kan dat een beetje droge kost zijn. Maar ja, dat soort dingen moet je wel doen, wil je een goed begrip krijgen. Hè. We hebben toen stilgestaan bij de woorden kosmos, ecumene en ge. En we hebben toen vooral gezien van ja, dat die woorden echt nuances in hun betekenis kennen die wij vanuit de context moeten opvatten, moeten verstaan. Dus het is heel belangrijk om dat soort woorden in de context te lezen. Om te zien wat er in de context staat en niet zomaar dingen uit hun verband te rukken. En hier een tekstje, daar een tekstje. Ja, we doen het soms wel. Ik maak me er ook nog wel schuldig aan. Maar als je echt de betekenis, de diepere betekenis van een tekst wil weten, moet je altijd de context lezen. En uiteindelijk ook een soort van helikopterview erop nahouden. Nou, toen hebben we uiteindelijk ook gezegd van ja, weet je, het goed vertalen van de Bijbel, het goed verstaan van de Bijbel, dat vraagt toch wel specifieke kennis. Nou, in dat opzicht is het ook gewoon fijn dat we voldoende hulpmiddelen in deze tijd hebben, op de computer, maar ook boeken, naslagwerk, dat mensen zijn die zich daar enorm in hebben verdiept en dat we daar gebruik van kunnen en mogen maken. En verder hadden we ook nog gezegd van ja, goed begrijpen van de Bijbel. Dat vraagt ook kennis van de culturele en de historische context. Dat is ook belangrijk. Nou, toen hebben we stilgestaan bij de drie engelen met een boodschap. Hoofdstuk 14, vers 6 tot en met 13. Waren drie engelen. Dat was de allereerste engel met het eeuwige evangelie. En het eeuwige evangelie, wat dan uitgesproken werd door die engel, dat vinden we in vers 7 terug. En hij zei met een luide stem, vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemelen, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit eeuwige evangelie de minimale weg bevat om tot God te komen. Nou, toen was er ook nog een andere engel. En het speelde zich allemaal wel op aarde af. Het eeuwige evangelie was ook natuurlijk een boodschap voor de mensen op aarde. Heb je nog een andere engel. En die verkondigde het oordeel over Babel. Nou, toen hebben we stilgestaan bij Babel. Wat is nou precies Babel? Nou, vanuit Openbaring lijkt het in historisch opzicht op Rome te duiden. Echter, het belangrijkste is waar het profetisch voor staat. En daar staat het voor ieder menselijk bolwerk dat zich tegen God keert. En dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat we dat beseffen. En dan mag je voor de rest daarover nadenken hoe je Babel opvat. De ene zegt van ja, maar dat is toch het Babel zoals het in Irak ligt. De ander zegt van ja, maar hier een Openbaring, zoals ik het dan heb uitgelegd ook, lijkt het meer op Rome te duiden. Maar uiteindelijk het belangrijkste is de profetische betekenis ervan. Het staat tegen, voor vijandschap tegenover God. En we hadden het over van ja, Babel kan in principe ook iedere andere stad zijn. En ik, in deze tijd zou ik denken van nou ja, dat doet me toch een beetje denken aan Amsterdam. Vinden sommige mensen niet leuk, maar ja. Ik werk er zelf, dus ik mag er wel wat over zeggen. Nou, de laatste engel. En die heeft een oordeel over het beest en zijn aanbidders. Nou, en eigenlijk de boodschap daar was: wie tegen God kiest, vindt geen rust, maar de dood. Wie voor God kiest, vindt rust en leven. En ja, dat is een hele zwart-wit boodschap, zoals die in de eindtijd zal zijn. Ja, we weten ergens ook wel, als je kijkt naar oorlogstijd, daarin liggen de dingen soms ook heel zwart-wit. Hè? Je bent of voor of tegen. Ja, of je moet je snor heel erg kunnen drukken. Maar dat is het toch wel vaak een beetje. En de eindtijd is ook, zoals het in de Bijbel beschreven staat, een extreme tijd. En in dat opzicht kun je toch ook weer over het boek Openbaring zeggen. Snap ik ook wel dat heel veel mensen aan het boek Openbaring heel veel troost hebben gehad. En heel veel houvast hebben gehad in tijden van oorlog. Omdat heel veel dingen dan herkenbaar zijn, zoals die in oorlog plaatsvinden. Niet letterlijk toepasbaar, maar wel als je naar de geest van de tekst kijkt. En dat is soms net weer even een verschil. Als je naar de geest van de tekst kijkt, dan kun je met heel veel teksten, kun je daar geestelijke lessen uit leren, zonder dat ze direct toepasbaar zijn op jezelf. En ik denk zelf, als je die geestelijke toepasbaarheid, als je die weglaat, alleen maar puur letterlijk naar die tekst kijkt en naar de toepasbaarheid, op welke doelgroep, dat je dan misschien ook wel een beetje het kind met het badwater weggooit en je nog maar een heel klein, dun, smal bijbeltje overhoudt. Dat zou natuurlijk wel jammer zijn. Goed, dat wat betreft de samenvatting van de vorige keer. Dan gaan we nu naar vers 12 en 13 van Openbaring 14. En laten we die eens lezen. Hè. Dat is een vermaning en een bemoediging. En deze woorden sluiten natuurlijk naadloos aan op die eerste verse, of nou ja, niet de eerste, de eerdere verse over die drie engelen. Nou, dan lezen we in vers 12 en 13. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof van Jezus, want dat is wat er staat, in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hem. Nou goed, nogmaals, deze woorden volgen op de drie engelen met hun boodschap. En eigenlijk is het een beetje de vraag is van ja, hoe gaan de gelovigen om met de vervolgingen zoals die plaatsvinden onder het regime van het beest. En dan denken we natuurlijk gelijk aan wat we eerder in Openbaring 13 vers 10 hebben gelezen. En u mag het erbij pakken, maar ik lees even de betere vertaling zoals waar we er toen bij stil hebben gestaan. Want dan stond daar in Openbaring 13 vers 10. Als iemand in krijgsgevangenschap moet, laat hij in krijgsgevangenschap gaan. Als iemand door het zwaard moet worden gedood, laat hij door het zwaard worden gedood. Hier komt het aan op de volharding en het geloof van de heiligen. Eigenlijk wordt er gezegd, de gelovigen, wordt eigenlijk gezegd van onderga het lijden leidzaam. Onderga het lijden leidzaam en pleeg geen fysiek geweld tegen je tegenstanders. Het is als het ware de Heer Jezus die tegen Petrus zegt op het moment dat Petrus zijn zwaard trok en Malchus het oor afhakte, steek je zwaard weg. En dat is wat je ziet staan. In Romeinen zie je ook staan van ja, vergeld geen kwaad met kwaad. Romeinen ook, met het oog geschreven op de eindtijd. Er staat aan mij komt de vragen toe. Nou, een toepasselijk tekst in dit kader vind ik ook Jesaja 57. Jesaja 57. Ja, misschien vind ik Jesaja zelf nog wel bijna het mooiste profetische boek wat er is. Er zijn hele mooie dingen in, maar ook hele heftige dingen in. En ik weet nog als klein kind in de zwaar reformatorische kerk waar wij kwamen, werd altijd Jesaja gelezen, maar dan waren het altijd de oordeelsprofetieën. Ja, dus dat was op een gegeven moment mijn beeld wat ik van Jesaja meekreeg, dat het alleen een en al oordeelsprofetie was. En dat werd dan ook altijd op de mensheid die daar zat toegepast. Ja, als waarschuwing dat je toch maar de enge weg moest gaan, en niet de wijde weg. Ja, want anders zou je komen te branden in het hellevuur. Nou, gelukkig mogen wij uit genade leven. Jesaja 57 vers 1 en 2. De rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. De goede tieren mensen worden weggenomen zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt voor het onheil. Hij zal ingaan in de vrede. Zij zullen rusten op hun slaapplaatsen. En ieder die in zijn oprechtheid handelt. En je ziet eigenlijk twee boodschappen. Aan de ene kant komt de rechtvaardige om. Aan de andere kant zie je dat hij ook door God beschermd wordt. En wel kenmerkend natuurlijk in de tijd van de eindtijd dat dit soort dingen gebeuren. Dat de rechtvaardige omkomt. Maar het is ook eigenlijk best wel kenmerkend in de wereld waarin we nu leven. We denken natuurlijk even gewoon de afgelopen de gebeurtenissen van de afgelopen week. Dat daar een gifgasaanval plaatsvindt waarin onschuldige burgers omkomen. En ja, dat er dan toch een soort van de ene roept dit en de ander roept dat. En dan zie je dat er vannacht dan een soort van politieke tussenoplossing is gevonden door Amerika. Van Trump die roept van ja, ik ga overal bommen gooien. Maar dan ja, om escalatie te voorkomen, gooit hij er maar een paar. En dan roept Rusland er wat tegen. En uiteindelijk zal het wel weer overwaaien. En dat gaat dan allemaal over de rug heen van onschuldige mensen die daar in Syrië wonen. En die te lijden hebben onder Assad aan de ene kant en de Islamitische Staat aan de andere kant. Onschuldige mensen die omkomen. Nou, in de eindtijd is dat nog meer. En dan is het inderdaad dus de vraag van ja, hoe ga je om met die vervolgingen? Nou, dan gaan we weer terug naar Openbaring 14. Dan lees je dus eerst, hier zien we de volharding van de heiligen. Hoe gaan zij om met die vervolgingen? En dan staat er vervolgens, hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof van Jezus in acht nemen. Nou, wat zijn die geboden van God? Hoe moeten we dat zien? Ik denk dat je die geboden van God moet zien in het kader van 1 Johannes 3. 1 Johannes 3. waar het ook over die geboden gaat. Ja, ook Johannes is zo'n brief geschreven, gericht op de eindtijd. En ook waar je aan de ene kant heel veel een mooie geestelijke boodschap kan aan uithalen. Maar wel dat je sommige stukken wel in de juiste context moet lezen. Nou, en hier vind je toch wel iets terug waarvan je zegt van ja, dat is bijna wel een soort van universele waarheid die je tegenkomt. Ja, overigens is dat ook het eeuwig evangelie, lijkt in zekere zin ook een universele waarde te hebben. En dan gaan we naar 1 Johannes 3, vers 23. En dit is zijn gebod. En wat zijn dan die geboden? Wat is dat gebod van God dan? Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en dat wij elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En als je dan weer dat gedeelte uit Romeinen naast plaatst, waar Paulus zegt van ja, vergeld geen wraak, hè, of vergeld geen kwaad met kwaad. Maar er staat dan ook achter van ja, stapel je vijanden vurige kolen op het hoofd. En dat is eigenlijk ook wat past in het kader van wat hier dan weer in 1 Johannes 3 vers 23 staat. En dat is best wel lastig. Nou, lees ook nog vers 24, wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. Nou, de gelovigen in de tijd van de openbaring zullen ook de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En als je nou eigenlijk de handelingentijd erop naslaat, wat in het licht stond, hè, van de spoedige wederkomst van Jezus Christus, dan zie je dat die geest in die tijd op een zeer sterke wijze werkte, waardoor doden opgewekt werden, waardoor er allerlei wonderen en tekenen gebeurden. En ik denk in dat opzicht kun je ook zeggen dat in die eindtijd de geest weer in hele sterke mate zal gaan werken. En anders dan hoe de geest in deze tijd werkt. Wat naar mijn inziens ja, in het verborgen van de harten van de gelovigen is. Een geest die ons wijsheid geeft. Een geest die ons kracht geeft. Maar ja, die in dat opzicht niet zozeer zichtbaar meer werkt in deze tijd. Nou, de geboden van God. Dat houdt dus in het geloven in Jezus Christus en het liefhebben van de ander. En ik denk dat je daar ook nog wel aan toe kan voegen, het vrezen van God. Maar je vreest God in principe al als je in Jezus Christus gelooft. En dan gaan we nog even verder in vers 12. En dan wordt er vervolgens gesproken over het geloof, en wat ik al zei, niet in Jezus, maar van Jezus. Het geloof van Jezus in acht nemen. Dat betekent dat je de Heer Jezus als voorbeeld neemt. Het geloof van de Heer Jezus. Het lijden van de Heer Jezus. De Heer Jezus onderging vervolging. Onderging marteling, onderging de dood. En ik denk dat wij in onze kringen, hè, zeggen we ook wel eens, net wat in Korintië staat, ja, we kennen Jezus niet meer naar het vlees, maar we kennen nu de opgestaande Christus. Dat is natuurlijk één kant van het verhaal. Hè, en we herkennen onze positie ook in de opgestaande Christus en in de verheerlijkte Christus. Aan de andere kant is het ook alweer zo, als je naar de Heer Jezus gaat kijken en naar zijn wandel en wat hier staat. He, zie je dat die wandel van de Heer Jezus en het geloof wat hij liet zien, dat hier toch ook nog wel heel actueel is in tijden van lijden en verdrukking. En we weten natuurlijk ook dat er ook in deze tijd gelovigen zijn die moeten lijden en die met verdrukking te maken hebben en die dan een voorbeeld hebben aan het geloof van Jezus. Aan de andere kant vind je dat er ook alweer ergens terug, kijk maar eens even mee, in Filippenzen. Even kijken hoor. Kijk, als je in Filippenzen 2 vers 5 kijkt, dan komt uiteindelijk toch ook de aardse wandel van de Heer Jezus terug. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dit ziet op de Heer Jezus voordat hij naar de aarde kwam, in zijn verheerlijkte positie. En toen heeft de staat van ja, de Heer Jezus, of Christus Jezus, heeft zich ontledigd hè, en werd de Heer Jezus. En kwam hier op de aarde. En hè, dan zie je dat hij zichzelf ontledigd heeft en hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden. Dus in wezen zou je ook op basis van Filippenzen 2 al kunnen zeggen van ja, hè, zoals de Heer Jezus wandelde op aarde, ook daar is nog zeker voor ons in enige mate een les in te leren. Nou, en dat zien we dus dan hier ook in Openbaring terug, hè, het geloof van Jezus. Nou, hij onderging vervolging, marteling en dood, moest in gevangenschap gaan, onderging de kruisdood. En hoe onderging hij dat? Nou, we weten dat hij dat onderging in het geloof dat God hem uit de dood zou, uit de doden zou doen laten opstaan. En dan is eigenlijk ook de boodschap, hè, dat lees je dan in vers 13, van ja, als jullie nou datzelfde geloof hebben, datzelfde vertrouwen hebben, dan mag je hoop hebben. Want wat lezen we in vers 13? En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Wie in de Heere sterft, doet dat in de verwachting dat God de macht is om hen uit de doden op te doen laten staan. Nou ja, en daar kun je dan vervolgens ook weer, hè, 1 Korinthe 15 naast leggen. 1 Korinthe 15. Dat hebben we al eens eerder behandeld. En er zitten natuurlijk wel wat lastige dingen in dit gedeelte. 1 Korinthe 15. Vers 18. En ik lees even vers 18. Om te laten zien over wie het ook alweer ging in dit gedeelte. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. En in dit hele gedeelte gaat het over hen die in Christus zijn. En dan lezen we vers 22 en 23 van 1 Korinthe 15 erbij. Want zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. En hier gaat het dan over, hè, hen die in Christus ontslapen zijn. En want wat lees je dan in vers 23? Ieder echter in zijn eigen orde, Christus als eersteling, maar ook als grote voorbeeld, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. En dan hebben we toen eerder ook gezegd, van ja, dan staat er in vers 24 nog, daarna komt het einde, maar daar wordt dan niet genoemd van dat het gaat over hen die dan zullen opstaan. De mensen die dan zullen opstaan, als je dat plaatst bij het grote witte troongericht, dat zullen de mensen zijn die Christus niet hebben gekend. Maar hier gaat het, hè, en dat mag je er in ieder geval uit opmaken, dat ja, als jij in Christus bent, dan heb je hoop op het eeuwige leven. En dat mag je troost geven onder de zwaarste omstandigheden. Gaan we even terug. Je zou ook nog 1 Thessalonicenzen 4 naast kunnen leggen. Maar nou ja, dat is u wel bekend. Hè? Ook daar staat van, nou ja, dat het gedeelte gaat natuurlijk ook over gelovigen die verdrietig zijn om medegelovigen die gestorven zijn. En zegt Paulus van ja, maar als ze in Christus ontslapen zijn, dan zullen ze opstaan en dan zullen wij op het moment dat de Heer Jezus Christus weerkomt en in de lucht tegemoet gaan. Ook dat gedeelte is weer geschreven met het oog op de spoedige wederkomst van de Heer Jezus Christus. Overigens, hè, als je nog even een openbaring 20, 4, vers 5, laat ook natuurlijk duidelijk zien hoe het gebeuren in zijn werk gaat. Al vaker gelezen dit gedeelte. Die volgorde van de opstanding, zoals we die in 1 Korinthe 15 tegenkomen, komen we natuurlijk ook tegen in openbaring 20. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven, ze mochten oordelen. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. Hier wordt een specifieke doelgroep eruit gelicht. Want dat is in de openbaring zoomt in op de eindtijd en de mensen die dan vervolgd worden. Die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koning regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend tot de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Nou, dan staat er dan ook in vers 6 nog bij. Ja, dat degene die deel heeft aan die eerste opstanding, ja, die zal niet onder het regime van de tweede dood vallen. En daarvan hebben we ook gezegd, die tweede dood, dat heeft er alle schijn van, dat dat een dood is waaruit geen opstanding meer mogelijk is. In ieder geval kent die tweede dood geen dodenrijk, zoals de eerste dood dat wel kent. Nou, daar hebben we ook een keer een heel deel bij stilgestaan. Feit is dus van, ja, die gelovigen hebben aan de ene kant, wacht een marteling, maar aan de andere kant is daar het vooruitzicht op het eeuwige leven en op het mee mogen regeren met Christus. En dan staat er in vers 13 van openbaring 14 ook nog van nu aan. Hoe moeten we dat opvatten? Nou, dat moet je opvatten dat dit geldt eigenlijk op het moment van schrijven. Dat moet je dus plaatsen in de handelingentijd. En dat is dus vlak na en op grond van Christus' opstanding. En eigenlijk is dan ook gewoon de boodschap dat Johannes zegt van ja, op grond van dat volbrachte werk van Jezus Christus, op grond van het bloed van het lam, is het zo dat al die mensen die in de eindtijd zullen omkomen en Christus geloven, van ja, hè, zij zullen zalig zijn als zij in de Here sterven. Nou, dan lezen we nog verder, het laatste deel. Ja, zegt de Geest, omdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Nou, we zien hier dat de Geest Gods getuige is. Denk ook aan wat we eerder in Openbaring tegenkomen. Wie een oor heeft, horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Dat zagen we in al die schrijfsels aan die 7 gemeenten terug. Nou, denk ook aan wat in 22 vers 17 van de Openbaring staat. De Geest als getuige van God. 22 vers 17. En de Geest en de bruid zegt kom. En we weten allemaal die bruid, hè, dat is het hemels Jeruzalem. Want dat lees je in Openbaring 21. Vers 2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Dus het hemels Jeruzalem nodigt uit. Dat is natuurlijk ook wel beeldspraak. En de Geest die nodigt uit. De Geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. De Geest is dus echt Gods getuige. Nou, dat zie je ook in de handelingentijd terug. Maar ook maakt een heel ander vers. Dan gaan we toch ook weer naar 1 Johannes terug. Maakt dat duidelijk. 1 Johannes 5. 1 Johannes 5. Vers 7 en 8. Dan mag u gelijk ook straks weer wat strepen in uw Bijbel. Want er staat een deel van de versen bij wat dubieus is. Of dat überhaupt er ooit in de grondtekst heeft gestaan. Ik lees eerst even vers 7 en 8 helemaal. En dan geef ik aan welk gedeelte er in feite beter weggelaten kan worden. Want 3 zijn er die getuigen. 1 Johannes 5, vers 7 en 8. Want 3 zijn er die getuigen. In de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. Deze 3 zijn 1. En 3 zijn er die getuigen op de aarde. De Geest, het water en het bloed. En deze 3 zijn 1. Nu is het volgende gedeelte discutabel. En dat is vanaf vers 7 lezend. In de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze 3 zijn 1. En 3 zijn er die getuigen op de aarde. Dat hele gedeelte kun je of tussen haakjes zetten of wegstrepen. Waarom? Nou, dat is in de Griekse manuscripten niet terug te vinden, maar het is wel in de Vulgata terug te vinden. De Vulgata, dat is de Latijnse vertaling van het Nieuwe Testament. En het zou zomaar kunnen zijn dat men dit om een of andere reden erbij gevoegd heeft. En als je in ieder geval wil weten van ja, wat is nou werkelijk betrouwbaar wat er staat? Nou, dan lees je het volgende. Want 3 zijn er die getuigen, de Geest, het water en het bloed. En deze 3 zijn 1. Er zijn dus 3 getuigen, de Geest, nou die zien we in Openbaring ook. En die Geest getuigt ook met onze geest, zo lezen we in Romeinen, dat wij kinderen Gods zijn. Die Geest werkt in de gelovigen. In de handelingentijd bij Pinksteren zagen we dat die Geest ook uitwendig zichtbaar was. En dan heb je het water. Het water, hou het daar kort over hoor, dat gaan we niet helemaal uitweiden. Het water dat ziet op de doop van de Heer Jezus. En het bloed ziet natuurlijk op het lijden en sterven van de Heer Jezus. Nou, en die 3 zaken, die zijn eigenlijk 1. En je zou ook kunnen zeggen dat water, die doop, waarvan de Heer Jezus zegt van ja, laat mij dopen, want zo moet de gerechtigheid gedaan worden. Je kunt het plaatsen in het kader van dat de Heer Jezus kwam om de wet te vervullen, hè, om zelf naar die wet te leven. En het bloed kun je ook op een gegeven moment zien van ja, dat is dat bloedvergieten. Dat viel natuurlijk ook onder de wet. Maar dat is dat ene offer waardoor uiteindelijk die gelovige Israëliet niet meer aan die wet hoeft te voldoen. Maar daar als het ware een omweg om die wet heen kwam. En in die omweg zorgde er uiteindelijk voor de volken weer voor. Dat zij niet door die wet heen hoefden te gaan, waar ze ook niet toe door konden gaan om die wet niet aan hen gegeven was, maar omdat het een verbond van Israël was. Maar goed, hier zien we dus ook die geest weer terug, die samen getuigen met de komst van de Heere Jezus Christus, de wandel van de Heere Jezus Christus. Nou, dat vind je in wezen natuurlijk ook in Openbaring 13, 14 dan terug. Want eerst lezen we in vers 12 dat er gesproken wordt over het geloof van Jezus. Dus het geloof dat hij liet zien toen hij hier op aarde was. En dan lezen we in vers 13, ja, zegt de Geest. En dat getuigt de Geest. Dus we zien Jezus Christus getuigen tijdens zijn wandel op aarde. Dat is een getuigenis. En navolging waard. En ja, zegt de Geest. De Geest is ook getuigd ook. Nou, dan lezen we vervolgens nog verder. Over die Geest. We hebben net ook al gezegd. Van die Geest getuigt met onze Geest dat we kinderen God zijn. En in Efeze lezen we dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte. Nou, dat zie je hier in wezen een soort gelijke boodschap terug. Als je het hebt over verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte. Dan weten we dat het inhoudt. Dat wij als gelovigen na dit leven erfgenamen zullen zijn in de hemelen. En dat is het mooie. We leven nu nog onder de overheden die we moeten gehoorzamen. Wat je leest in Romeinen 13. Maar we doen dat uiteindelijk in de verwachting dat we bestemd zijn om uiteindelijk in de hemel te regeren. We zijn bestemd om juist uiteindelijk boven die overheden geplaatst te worden. Waarom zou je in dat opzicht nu druk maken? En dan pak ik toch weer even dat voorbeeld uit Handelingen. Waarom zouden we ons nu druk maken om politiek, om daar een plek in te verwerken, om macht te krijgen, als het straks ons allemaal vanzelf gegeven wordt in Christus? Waarom zouden we daar nu de strijd voor aangaan? Waarom zouden we ons nu druk maken, of waarom zouden de mensen in Handelingen zich druk maken om geld, met het oog op de spoedige wederkomst, ja, als ze uiteindelijk alles het land zouden erven? En daarom verkochten ze ook hun land. De Israëlieten verkochten hun land. En dat gaven ze allemaal aan de armen. En dat deden ze allemaal vanuit de gedachte, als Christus straks weer komt, dan krijgen we het weer terug. Nou, dat is als het ware misschien ook wel een beetje wat de Heer Jezus bedoelt. Dat hij rekent met de onrechtvaardige mammon. We weten dat de mammon de god van het geld is. Nou, goed. Die Geest die getuigt dus ook met onze geest dat wij kinderen God zijn. Die Geest getuigt ook bij ons dat we een heerlijke roeping hebben. En dat vind je dus enige in een soortgelijke wijze terug in dit gedeelte. Openbaring 14 vers 13b. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hem. Ze hebben rust en dat allemaal in de verwachting dat zij straks mee zullen regeren. Nou, en die rust staat natuurlijk in enorme tegenspraak met wat de ongelovigen treft. Kijk maar eens even mee wat er in vers 11 staat, wat aangaande het oordeel wat de vijanden van God treft. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beeld, beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust. Hier zie je het. Wie gelooft heeft uiteindelijk rust. Ja, die zal op aarde geen rust hebben, maar heeft in de hemel rust. Wie niet gelooft zal misschien op aarde wel een zekere mate van rust hebben. Maar ja, die ontvangt die rust niet later. Evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Kun je ook nog Openbaring 6 even erbij pakken. Openbaring 6 vers 9 tot 11. Openbaring 6 vers 9 tot 11. Nou, daar gaat het dus over die gelovigen die geslacht zijn en die daar wachten onder dat altaar tot het moment daar is dat Christus de macht zal grijpen. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God. En omwille van het getuigenis dat zij hadden. Ja, zij volgden het getuigenis van Jezus. Zij luisterden naar de Geest, ondanks de consequenties die er waren. En ze ondergingen het lijden lijdzaam. En ze riepen met luide stem, hoe tot hoe lang heilig en waarachtige heerser. Oordeelt en wreekt u, en daar gaan we het vanmiddag over hebben, ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Nou, ik denk dat we dit als die rust moeten zien van die gelovigen. Nou, en dan zie je ook dat ze mogen rusten van hun inspanningen. Nou, die inspanningen die vinden we ook elders terug, in Openbaring 2 vers 2. Openbaring 2 vers 2. Want dat staat daar in de brief aan de Efeziërs. En dat is heel wat, ik denk alweer een paar jaar terug dat we daarbij stil hebben gestaan. Ik praat wel snel, maar door Openbaring gaan we niet snel heen. Ja, nou ja, goed. Dan hebben we het hele boek wel behoorlijk behandeld straks. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En dan zie je ook weer de koppeling tussen die brieven aan die gemeente en het andere deel van Openbaring. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. Nou, je ziet eigenlijk gewoon die inspanningen houden ook in dat zij vasthouden aan de waarachtige leer. En de waarachtige leer is dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En dat zij God vrezen en dat zij de mensen om hen heen, dat ze die lief hebben. Nou, dat is eigenlijk het meest basale. Dat is eigenlijk ook wat van een gelovige wordt verwacht. Dat is de belangrijkste basis om te onthouden. En dat zie je al in het Oude Testament terug. Hebt God lief boven alles en uw naaste als uzelf. En dat is niet iets wat alleen maar in het hoofd blijft of in gedachten. Je hoort wel eens van die mensen die zeggen dan tegen iemand, ik hou zoveel van je, maar in de praktijk blijkt daar niks van. Nee, uiteindelijk is dat vanuit het Joodse, maar ook in het Nieuwe Testament zie je dat terug, wat gebaseerd is op zowel Joods als Grieks denken, dient het ook in je handelen terug te zien. Dient dat terug te laten komen. Inspanningen. Nou goed, denk je ook aan 1 Korinthe 15, vers 58. Zo mooi vind ik, daarom pak ik hem er even bij, wel bekend. 1 Korinthe 15, vers 58. 1 Korinthe 15, vers 58. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk. En zie je, dus gewoon arbeid. Voeg de daad bij het woord. In het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanningen niet vergeefs is in de Heere. Hier heb je soms voor, je hebt soms wel eens het idee van, nee, de meesten van nu zijn al gestopt met werken. Je hebt soms het idee, waar doe ik het allemaal voor? Maar als je de dingen vanuit de liefde van God doet. En dat doet ook met het oog dat je God ook in je gooit, je dagelijkse werkzaamheden, maar ook in de dingen van alle dag God wil dienen, dan is het niet te vergeefs. En dan zien de mensen het niet, maar voor God zijn die verborgen dingen, dat staat ergens ook in Korintiërs. God zal het uiteindelijk aan de dag doen laten komen. Wat door anderen niet gezien wordt, dat wordt door God wel gezien. En dat is wat je mag weten. Het is wat je doet in de Heer, en dat kunnen de kleinste, de eenvoudigste dingen zijn. Dat doe je niet te vergeefs. Nou, en tot slot dan van deze vermaning en bemoediging ga ik toch nog even naar een tekst die natuurlijk wel direct op onze betrekking heeft. Filippenzen 1, vers 9 tot 11, u ook wel bekend. Hè? Filippenzen 1, vers 9 tot 11. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid en alle inzicht, dat is wat er bedoeld wordt, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent, zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid. Nou, dat is dus vruchtdragen. Dat is uiteindelijk dat je gelooft dat de genade die in je is, die mag je uitdelen aan anderen. En dat hoef je allemaal niet heel groot te zien. Het kan soms ook gewoon zijn dat je een goede opa en oma voor je kleinkinderen bent. Of dat je eens een keer die buurvrouw of die buurman helpt die het moeilijk heeft. Het is mijn issue meer, heb ik wel vaker verteld. Dat probeer me wat als netter op de weg te gedragen. En soms defensief te rijden in plaats van offensief. En kom maar, ga maar voor. Het zijn van dat soort dingen. Wij zien het vaak dan heel groot. Je moet gaan evangeliseren, mensen bekeren, in Afrika wat gaan doen. Maar het zit soms ook gewoon in je normale gedrag, in de opgefokte tijd waarin we leven. Daar komt het wel op neer. En het is vaak een groeiproces. En ook de juiste keuzes maakt. En niet alleen, ieder denkt niet alleen aan zijn eigen belang, maar ook aan dat van de ander. Ook dat zegt Paulus in Filippenzen. Nou, vervuld met vruchten van gerechtigheid. En nogmaals, ik heb het hier ook wel eens vaker gezegd. Niemand spreekt zoveel over goede werken als dat Paulus doet in zijn late brieven. En we zijn daar soms heel selectief in het lezen. Want ik hoor best ook wel eens prediken in het gezegd. Ja, ik ben uit genade behouden, je hoeft niks meer te doen. Nee, klopt, voor ons behoud hoeven we niks meer te doen. Maar er wordt wel een appel op onze redelijkheid gedaan. om die genade waaruit we leven, om dat om te zetten in goede werk. En als u niet gelooft, heb ik dan best een keer een ochtend aan wijden en dan gaan we al die teksten langs. En dan zal ik u overtuigen dat het zo is. En, hè, en dat is dan niet zo als u die goede werken doet, dat u zal branden in de hel, even gechargeerd gezegd. Maar je komt dan in wezen niet echt tot het doel in je leven en in je leven met Christus. Hè, die genade blijft dan wel een beetje arm. Dan kun je nog zoveel kennis hebben. Maar het is uiteindelijk vanuit Bijbels opzicht wel de bedoeling dat je daar wat mee doet. Hè? En nogmaals, dat kan ook gewoon zijn hè, door er voor je kleinkinderen te zijn of wat dan ook. Gewoon als je een lieve en leuke opa en oma bent. En mijn kinderen hebben dat, want ik kan iedere donderdag gaan ze naar mijn schoonouders. Gaan ze, en dan komen ze zelf, hè, ze moeten niet, die zitten daar. Zitten daar iedereen en dan worden ze vet gemest en dan rusten ze s'avonds geen eten meer. Maar ik vind dat wel mooi. Dus bij deze nog even richting mijn schoonouders. Hartstikke fijn dat ze iedere donderdag welkom zijn. Hè? Nou ja, mag ook wel eens gezegd worden. We lopen toch altijd alleen maar aan zijn te pissen. Als gelovigen, dit is niet goed en dat is niet goed. Hè? Ze zeggen altijd, complimenten moet je aan publiek geven. En vermaningen moet je één op één geven. Dat is de Bijbelse manier. Goed. De inspanningen zijn niet te vergeefs. He, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. En als je dan die Efeze erbij pakt, he, dan staat drie keer dat ons dingen gegeven zijn tot lof van God. Hij kent dat gedeelte wel, he, Efeze 1. Tot lof van God. En dat is aan de ene kant die geestelijke dingen die we hebben gekregen, dat is tot lof van God, onze toekomst. Maar ook nu mogen we tot lof van God zijn. En gelukkig leven we in een tijd van relatief vrede, hè. En dan zijn dat soort dingen misschien net even wat makkelijker om te doen. Goed, dan heb ik eigenlijk al veel te lang over dit gedeelte gepraat. We gaan naar de twee oogsten. Twee oogsten. Openbaring 14, vers 14 tot 20. En laten we die versen eens lezen. En ik zag en zie een witte wolf en op de wolk zat iemand als een mensenzoon met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de hemel en riep met luide stem tegen hem die op de wolk zat. Zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor u gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En hij die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. Nou, dan komen we van dit als de graanoogst, komen we nu bij de wijnoogst. En ik zal straks uitleggen waarom dit de graanoogst is, want dat wordt niet heel direct duidelijk. Maar wel als je even iets dieper op de tekst ingaat. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is. En ook hij had een scherpe sikkel. En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan. En die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de sikkel had. En zei, zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde. Want de druiven ervan zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde. En oogstte de druiven van de wijnstok van de aarde. En wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad. En er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paden 1600 stadiën ver. En dat is letterlijk gezien, daar gaan we straks nog komen. Als je dat letterlijk neemt, dan heb je zo'n giga bloedbad. Dat wil je niet weten. Maar daar gaan we straks nog even bij stilstaan. Dus dat is weer echt Hebreeuwse beeldspraak, om het zo maar te zeggen. Nou, we hebben dus de graanoogst. En als ik dat zo lees, legt dat het accent op het verzamelen van de gelovigen. Sommigen denken er anders over, maar ik ga dat straks uitleggen waarom ik daar zo tegenaan kijk. De graanoogst legt op het accent van het verzamelen van de gelovigen. En de wijnoogst legt het accent op het verzamelen van Gods vijanden. En ook hier zie je dan eigenlijk weer die tweedeling, die we ook in hoofdstuk 14 zagen. Het oordeel voor de ongelovigen. Hè, en wat we net hebben gelezen, die vermaning en bemoediging en die hoop voor de gelovigen. Nou, we gaan dus eerst naar de graanoogst. Waarom kunnen we dit opvatten als graanoogst? Nou, dus dit wordt hier gesproken over, hè, in dit gedeelte, over geheel rijp. Kijk maar in vers 15. Omdat het oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En letterlijk betekent dat droog. En dat ziet op het droog worden van het graan. En er staat er vervolgens ook nog gemaaid in vers 14, vers 16. Hè? En de aarde werd gemaaid. Ook dat ziet op de graanoogst. Hè? En gemaaid is in het Grieks ook weer een ander woord dan het oogsten. Wat we in Openbaring 14, vers 18 zien. Hè? Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok. Dus dat is ook weer een ander woord. Dus daarom gaat het hier in vers 14 tot 16 over de graanoogst. Wat je verder ziet is dat 14 vers 14 en wat daarop volgt tot en met vers 16 eigenlijk bijna zonder naadloos en zonder nadere inleiding verder gaat op vers 14 vers 13. Waar staat: zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Dit lijkt hier een vervolg op te zijn. En dat is wat je dus eigenlijk gewoon ziet, is dat er ook geen nadere toelichting wordt gegeven. En dat het dus naadloos overgaat van vers 13 op vers 14. Als je naar de wijnoogst gaat kijken, dan zie je wel een nadere toelichting. En die nadere toelichting is dat je ziet dat daar een oordeelsengel komt. Kijk maar eens mee in vers 17 en 18. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is en ook hij had een scherpe sikkel. En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had en zei: zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. Nou, vers 17 tot 20 zijn echt heel nadrukkelijk, vind je heel nadrukkelijk het oordeel terug. Dat wordt ook expliciet erbij vermeld. In vers 14 tot 16 is dat niet het geval. En van daaruit kun je eigenlijk al opmaken dat vers 14 tot 16 toch meer een positieve lading heeft. Dat is de oogst van de gelovigen. En vers 17 tot 20 heeft een negatieve lading en lijkt of dat is in ieder geval de oogst van de ongelovigen. He, van de vijanden van God kunnen we beter zeggen. We hebben het wat beter gespecificeerd. Nou, wat wel overigens wel zo is, als je die gedeeltes naast elkaar legt, ik sla dat nu eigenlijk een beetje over, is dat de beschrijvingen van de graanoogst en de wijnoogst sterk parallel opgebouwd zijn. En ze staan naast elkaar, alleen zijn ze tegengesteld aan elkaar in de zin dat vers 14 tot 16 over de gelovigen gaat en vers 17 tot 20 over de vijanden van God. Dat zie je dan in Openbaring 14 vers 6 tot 13 gaat het eerste deel over de vijanden van God en het tweede deel over gelovigen. En zo heb je bijna een ABBA structuur. A zijn de vijanden van God. En dan heb je twee keer een deel over de gelovigen. En dan uiteindelijk weer gaat het over de vijanden van God. Laten we even inhoudelijk naar de tekst gaan. En dan gaan we naar vers 14. En ik zag en zie een witte wolk. En op de wolk zat iemand als een mensenzoon. Met op zijn hoofd een gouden kroon. En in zijn hand een scherpe sikkel. Nou, we zien hier Christus als mensenzoon. En als erfgenaam van de aarde. En dit gedeelte vertoont grote overeenkomst met, en dat mag u opzoeken, Daniël 7, vers 13 en 14. Daniël 7, vers 13 en 14. Daniël 7, vers 13 en 14. Zie je ook weer hier dat natuurlijk het boek Openbaring ook vervulling is van de profetie. Zoals we die onder andere in Daniël tegenkomen. Daniël 7 vers 13 en 14. Ik keek toe in de nachtvisioenen. Dan heeft hij eerst heeft Daniël allerlei rijken voorbij zien komen. En zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen. En dan zou je kunnen zeggen, die mensenzoon is de Messias. In die oude van dagen kunnen we zien als God. En men deed voor hem voor zijn aangezicht naar de bijkomen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet ten gronde gaan. Nou, dat is hier wat we zien en dat is exact wat we in Openbaring, wat de boodschap van Openbaring is. Eigenlijk zou je de boodschap van Openbaring misschien wel samen kunnen vatten met vers 14 van Daniël 7. Namelijk dat we in Openbaring zien dat Christus de heerschappij krijgt. Toen hebben we ook al eerder gezien dat je daar een vooraankondiging ziet en van de koningschap van Christus. En dat je een uitroepen krijgt van het koningschap van Christus. En uiteindelijk zie je de inauguratie van Christus. Je ziet die hele lijn door Openbaring heen trekken. Nou, en dat is wat we hier dan ook terugzien in Daniël 7. En wat we dan zien in Openbaring 14. Gaan we even terug naar Openbaring 14. En dan zien we dus Christus. Iemand als een mensenzoon, Christus. En je zou kunnen zeggen, hij is als mensenzoon de erfgenaam van de aarde. Want de mens was, had het aarde als erfdeel gekregen. Maar die mens, ja, die heeft dat erfdeel verkwanseld. We denken aan de zondeval en alles wat erop volgde. En Christus komt om dat erfdeel op zich te nemen. En om dat te voltooien wat Adam had moeten doen. En dan zien we hem komen op een witte wolk. Een witte wolk is een teken van hemelse heerlijkheid. Maar we worden er ook bij bepaald dat hij zal weerkomen op dezelfde wijze als dat hij met zijn hemelvaart is heengegaan. En dan zien we dat hij op zijn hoofd een gouden kroon heeft. En daar hebben we ook eerder bij stilgestaan bij die kronen. We hadden de Kronos en we hadden de Stefanos. En de Kronos, dat is een teken van macht. En de Stefanos, dat is een teken van overwinning. Dus hij heeft die kroon verdiend. Hij heeft die kroon verdiend door de dood te overwinnen. En daarvoor ook door op aarde te wandelen. En straks ook om de Satan te verslaan. En die kroon heeft hij dus als teken als van overwinning. Die Stefanos. En dan heeft hij ook een sikkel. En die sikkel is een teken van oordeel. Wat we zowel ten goede als ten kwade kunnen opvatten. Nou, en dan zie je vervolgens dat hij gaat oogsten. Dat die mensenzoon gaat oogsten. En dan zie je ook weer een verschil met de druivenoogst. Want de druivenoogst, die wordt niet door de Christus gedaan, maar de druivenoogst wordt door een engel uitgevoerd. En dan zou je misschien wel kunnen zeggen dat Christus de zijnen eigenhandig verzamelt. Dan lezen we wel weer elders een tekst in de Bijbel dat hij daar uiteindelijk de engelen voor gebruikt. Maar dat heeft allemaal met accenten te maken. Het heeft allemaal met te maken met wat voor boodschap wil de schrijver hier duidelijk maken. En wil God haar duidelijk maken. En dat is hier eigenlijk dat je kan zeggen, ja, God die voert die oogst uit en hij verzamelt zelf de zijnen. Dat zie je in Openbaring 14 vers 19. Daar zie je juist dat een engel dat doet, die druiven oogst. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogste de druiven van de wijnstok. En terwijl je vers 16 leest bij de graanoogst, en hij die op de wolk zat, de mensenzoon, zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. Nou, de oogst van de gelovigen, zoals ik het hier opvat, die kun je ook in het licht van de volgende teksten terugzien. Dan gaan we eerst naar Markus 4. Markus 4. Ja, er zijn best wel veel dingen die we al weten, maar het zorgt dat je de puzzelstukjes een beetje bij elkaar krijgt. Dat je ook steeds beter gaat begrijpen, waar gaat het om in Openbaring? Ja, het is de wederkomst van Jezus Christus, maar ook de verlossing van de zijnen. Ja, dat gaat daar gelijk mee gepaard. En dat mag de gelovigen dan weer hoop en troost geven. Markus 4, vers 26 tot 29, daar zie je de gelijkenis van het zaad. Daar valt veel over te zeggen, maar we gebruiken het nu puur ter illustratie. Ook zei hij, zo is het koninkrijk van God. Als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad ontkiemt en wordt lang, zonder dat hij zelf weet hoe. Het is wonderlijk wat er gebeurt. Dat is het wonder van God. Hè? Als je het hebt over het koninkrijk van God, dat gaat wonderlijk. Hoe mensen tot geloof komen, dat gaat wonderlijk. Hoe mensen... En hoe God mensen aan het lichaam van Christus toevoegt, dat gaat wonderlijk. Hoe God straks in de eindtijd te werk zal gaan, dat is wonderlijk. En het geloof is iets onverklaarbaars. En gaat uiteindelijk over het onwaarneembare. En iets waar wij als mens met de reden geen vat op kunnen krijgen. En dat zie je eigenlijk ook wel terug. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort. Eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is. En hier is iets positiefs, een positieve oogst. Een wonder van God dat hij laat voltrekken op aarde. En in dat opzicht kun je ook zeggen dat God ook nu nog een wonder doet. Hè? Dat ieder mens die tot geloof komt, dat is een wonder van God. Een wonder wel in het verborgene. Hè? En dat Gods genade en zijn liefde in ons hart werkt, dat is een wonder van God. Alleen dat kun je alleen maar met geloofsogen zien. En ja, er staat toch ook in Hebreeën, hè, wie tot God wil komen, moet geloven dat hij bestaat. Je moet de zaken met geloofsogen zien. Dan ga je de dingen begrijpen. Het is hetzelfde als je straks, het wordt weer mooi weer volgende week, in uw bofmaat, de meesten nu hoeven niet te werken. Dus dan kunt u lekker naar buiten, misschien op de elektrische fiets of anders in... ja. Hè? Nou, dat is toch misschien ook wel weer een wereldwondertje, waardoor u allemaal mobieler bent geworden. En misschien zijn hier nog wat dapperen die echt, hè, alles op eigen kracht doen en geen mechanische doping gebruiken. Maar dan kun je met de ogen van de reden kijken, puur. Maar je kunt ook met geloofsogen kijken. En, nou ja, goed, ik probeer het de laatste tijd te doen. Ik geef er toch maar een voorbeeldje van. Ik vind het zo mooi als er dan staat op gegeven. Natuurlijk besef ik dat het betrekking heeft op de toekomst van het Messiaanse Rijk. Dat de bomen in het veld zullen klappen. En dat de bomen in het veld zullen zingen, of wat dan ook. En moet je maar eens even, als straks de blaadjes in de bomen komen en het waait, windkrachtje 3, 4, dan hoor je dat zo ruisen. Nou, misschien is dat wel ergens het zingen van God wat je in het verborgene kunt horen. In ieder geval is de schepping Gods hand. Ja, en die hand, ja, of die schepping is beschadigd, maar we kunnen nog steeds Gods hand daarin terugzien. Nou, dat zijn van die kleine dingetjes. Ja, dat kun je ook met vogeltjes hebben. Sommige mensen houden heel erg van vogeltjes. Nou, dat is ook fantastisch, vogeltjes. Goed, waar waren we gebleven? Bij de graanoogst, en dat dat terug te vinden is in de evangelie. We hebben Marcus 4 gelezen, hè, hoe God wonderlijk te werk gaat, maar dat hij uiteindelijk nog graan zal oogsten, die gelovigen. Gaan we nog naar Marcus 13. Marcus 13 vers 24. Marcus 13 vers 24 tot 27. Marcus 13. En dan gaat het over de wederkomst, zoals het erboven staat. De dag des Heren. Maar in die dagen na die verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen. En de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen ze de zoon des mensen zien komen in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken. Van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel. Ik denk dat we dit hier in ook die graanoogst dan terug kunnen zien. Elders zegt, wat ook zegt de Heer Jezus, van, dat hij zijn discipelen uitzendt om het velden wit zijn om te oogsten. Dat is weer een andere tekst. En dan tot slot nog in dit verband Johannes 12 vers 24. En daar gaat het, zie je weer de relatie met de opstanding terug. Het sterven van die gelovigen die dan de hoop hebben van de opstanding. Maar dat wordt dan natuurlijk weer gerelateerd aan de graankorrel die moet afsterven. We moeten alles hier achterlaten om uiteindelijk die hemelse erfenis te kunnen ontvangen. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven, zegt Paulus ook in 1 Korintiërs 15. Johannes 12 vers 24, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, dan draagt hij veel vrucht. Natuurlijk zit het in eerste instantie op Christus. Door wiens dood heel veel mensen mogen leven. Maar het is uiteindelijk geldt het ook voor ons. Hè? Als het ware, ik weet nog toen mij, dat was wel mooi. Dat is wel een hele zware reformatorische dienst. Maar wat daar gezegd wordt, er worden ook mooie dingen gezegd. Hè? Er werd ook gezegd van ja, dat het lichaam hè, van mijn opa, dan vader, echtgenoot, mijn oma leefde toen nog. Die zou naar de dodenakker gebracht worden. Nou, dat is natuurlijk toch wel het beeld. Hè? De dodenakker waar het lichaam gezaaid wordt in vergankelijkheid. En het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. En dan nemen we natuurlijk wel in oogenschouw de verschillende opstandingen die we in de Bijbel terugvinden. Maar het beeld is natuurlijk wonderschoon. Beelden zo uit de natuur. Nou goed, dat wat betreft die oogst. Dan gaan we weer terug. Naar Openbaring 14, dan gaan we naar vers 15. Maar daar staat, en een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen hem die op de wolk zat, zend u sikkelen maai, want het uur om te maaien is voor u gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is gekomen. Nou, het gaat maar even om het uur om te maaien is gekomen. En wat we zien is dat het Christustijd is gekomen. Hè? En dat wordt dan weer door een... Dat wordt dan weer door een andere engel aangekondigd dan de drie engelen die we in Openbaring 14 vers 6 tot 13 hebben gezien. Hè? Dus je hebt die drie engelen uit Openbaring 14 vers 6 tot 13 en dan komt er hier in Openbaring 15 weer een andere engel en die zegt het is tijd om te oogsten. Nou, net zoals God op zijn tijd Christus naar de wereld heeft gezonden om te lijden en te sterven, zal God ook weer op zijn tijd Christus naar de aarde sturen voor zijn tweede komst, wat hier dan aangekondigd wordt door een engel. En wat we dan zien is dat die engel uit de hemelse tempel komt en dat is de plaats waar gelovigen tot God bidden. Dat kun je ook dan weer dat positieve uithalen van ja, het is die plek waar de gelovigen God bidden, waar die engel uitkomt om die gelovigen te verzamelen, zodat ze uiteindelijk bij God mogen komen en mogen bidden in die hemelse tempel. Waar wij reeds natuurlijk, wij zijn natuurlijk al reeds in die hoogste hemel als gelovigen in deze tijd geestelijk geplaatst. Maar dan zullen wij later ook fysieke toegang mogen hebben tot God. Nou, wat je dan uiteindelijk ziet is, de oogst is geheel rijp geworden. Je kunt bijna beter zeggen wat hier letterlijk staat. Die is overrijp geworden. En de tijd van wachten totdat Christus vijanden tot de voetbank voor zijn voeten zijn gemaakt, die is voorbij. En dan zien we dat Christus de bevoegdheid van God krijgt om te oogsten. Dat zagen we net vanuit Daniel 7, dat hij ook de heerschappij van God kreeg. Maar je kunt er ook nog Johannes 5 naast leggen. Johannes 5, vers 26. Johannes 5, vers 26 en 27. Nou, we kunnen vers 25 ook nog even erbij pakken. Voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Want, zoals de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de Zoon des mensen is. Nou, hier zien we die zoon des mensen, die mensenzoon, natuurlijk ook weer terug. Hij zal uiteindelijk de erfgenaam zijn over de aarde en al die daarop leeft. En natuurlijk zal hij uiteindelijk ook, als hij alles aan zich heeft onderworpen, zichzelf onderwerpen aan God de Vader, opdat God alles en in alle zal zijn. Nou, dat vinden we hier dan terug. Nou goed, en dan lees ik tot slot nog een vers 16 van Openbaring 14. En hij die op de wolk zat, stond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. Christus zendt zijn sikkel uit en de gelovigen die worden verzameld. En ja, je zou het gebeuren ook kunnen vergelijken met wat in Openbaring 19 vers 6 tot 9 staat. Kijk hier maar mee. Openbaring 19 vers 6 tot 9. En ik hoorde zoiets. Nee, dit is eigenlijk de inauguratie van Christus. En ik hoorde zoiets als een geluid van de grote menigte en als een gedruis van vele wateren. Water, het woord van God, de stem van God. Nou, als je een waterval hoort, is dat ook alweer een prachtig beeld. God die spreekt. Mijn overgrootoma die zei als het onweerde altijd tegen kleinkinderen, zei ze, en kinderen zei ze altijd, dat ze stil moesten zijn, want als het onweerde, dan sprak God. Nou, er zit ook een kern van waarheid in. Dus natuurlijk zien we dat niet letterlijk, is dat niet letterlijk zo, het is een natuurverschijnsel. Maar we zien in de Openbaring dat God in de donder spreekt. De donder is toch een beeld van het spreken van God. Nou, hier zien we dan ook die zware donderslagen. En een geluid als van zware donderslagen. En hier zijn er van engelen die spreken. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heilige. En hij zei tegen mij, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En dat is zo mooi, want dat heeft dan eigenlijk ook wel weer verband met het gedruis van vele wateren, die waarachtige woorden van God. Maar dit is de roep tot het avondmaal. En die roept tot het avondmaal. Hè? Ja, dat vind je ook in Jesaja 25 terug. Ook in die... En dan heb ik toch weer even de mooie tekst uit Jesaja. Die ik vroeger niet te horen kreeg. Ik was nog zo'n klein jongetje. Hè? Ik heb tot zijn zesde. Maar ik heb het allemaal meegekregen. Hè? Dat soort dingen sla je toch op. Maar wat wel iets is. Waar we wat van kunnen leren. We kunnen kritisch zijn. Maar we kunnen ook leren van andere mensen uit andere kringen. Wat ik wel altijd wel een beetje heb meegenomen. Uit die gereformeerde gemeente. Hè, is het feit dat de mensen daar wel heel veel eerbied voor God hebben. Dat er heel veel, hè, je kunt soms vragen de manier waarop, maar goed, ik denk dat we soms ook wel eens kritisch naar onszelf mogen kijken hoe we de dingen doen. Maar er is wel heel veel eerbied voor God. En ja, dat zijn toch ook wel weer goede dingen, zeg maar. Zo kun je van iedereen wat leren. Jesaja 25 vers 6. De Heere van de legermachten zal op deze berg, de berg Sion, voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerichten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerichten vol merg en gezuiverde gerijpte wijnen. Het is een beeld van de zegen van God. Nou, als u nou vanavond aan tafel zit en u heeft daar het speenvarken staan en de flessen met wijn, dan moet u maar bedenken dat dat een beeld is van de toekomende heerlijkheid van God. En zo heeft... En dat is het rijke van de Bijbel. Er zit zoveel beeldspraak in. En als je dat gaat begrijpen, dan kun je dat eigenlijk op ieder moment van het leven terugzien. Als een mens rust vindt, dan kan hij nadenken. Als de Heer Jezus de eenzaamheid opzocht, kon hij nadenken. Als ik 's nachts ga slapen, dan kan ik de avond ervoor piekeren, maar dan sta ik 's ochtends op en dan denk ik, waar hebben we de vorige dag druk over gemaakt? In je slaap werken je hersenen, hè, gewoon door. Er worden allerlei dingen verwerkt en ga je dromen. Ook dat zijn dingen waarvan je denkt van, hey, ja, het is allemaal zo mooi in elkaar gezet. En als je daar oog voor krijgt, nou goed, hier wat betreft die maaltijd, denken vanavond even bij het speenvarken en de wijn daarna. En hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluit is. Want zij kenden God, ze konden God wel kennen, maar ze wilden hem niet kennen. En ze hadden natuurlijk ook maar beperkt zicht op de waarheid van God. En de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere, Heere zal de tranen van alle gezichten afwinden, wissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want de Heere heeft gesproken. Op deze dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Want de Heer, de hand van de Heer zal rusten op deze berg. Maar Moab zal onder hem worden vertrapt. Zoals stro vertrapt wordt in de mest. Hè. Moab staat beeld van de vijanden van God. Hij zal zijn handen te midden van hem uitspreiden. Zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen. En hij zal zijn hoogmoed vernederen ondanks zijn listige handelingen. Hij zal uw hoge vesting muren neerhalen. Neerwerpen, neerstorten, ter aarde tot in het stof. En dan zie je aan de ene kant de zegen. En dan zie je aan de andere kant zie je natuurlijk ook het oordeel. Uiteindelijk ook de wraak van God. Nou, daar gaan we het dan later over hebben. Gaan we nu nog naar de wijnoogst. Ik ga er toch wat aan doen. Want ik wil eigenlijk gewoon ja, dit deel vandaag wel af hebben. Dus we maken, gaan kijken of ik hier en daar nog even wat over kan slaan. Kunt u altijd dingen nog teruglezen hoor. In de aantekeningen. De wijnoogst. En dan gaan we naar vers 14. Openbaring 14 vers 17 tot 20. Nou, we hebben die versen al gelezen. Dat slaan we dan nu even open. En wat je uiteindelijk ziet is vers 17 dat daar weer een andere engel komt. He, dus er was een engel die Christus de opdracht gaf in vers 15. En nu komt er weer een andere engel. En die komt uit de tempel die in de hemel is. En ook hij heeft een scherpe sikkel. Ook hij heeft een scherpe sikkel. En dan volgt er nog een engel in vers 18. En ja, dat zou je kunnen zeggen. Van ja, in vers 17 is de sikkelengel, laten we hem maar zo noemen. En in vers 18 vinden we de vuurengel. En dan lezen we, hè, vers 17 en 18, laten we die vers dan toch maar lezen. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is. En ook hij had een scherpe sikkel. En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan. En die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had. En zei, zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. Uit het huis van God komt zowel een engel die oordeel geeft als zegen. Weet u, omgekeerd, die zegen geeft als die oordeel geeft. Maar die engel die oordeel geeft, die moet eerst langs het altaar, langs die vuurengel. Hè, en we weten dat vuur een teken van oordeel is. En deze engel in vers 18 zien we overigens letterlijk uit het altaar tevoorschijn komen. Een oordeelsengel, zo zouden we kunnen zeggen. Nou, kijk maar eens even mee voor wat betreft dat oordeel naar Openbaring 8 vers 5. Openbaring 8 vers 5. En dan zien we dat ook terug. En de engel nam het wierookvat en vulde dat uit het vuur van het altaar. Dat is wat er letterlijk staat, hebben we ook eerder behandeld. En wierp het op de aarde. En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. En dan zien we vervolgens 7 engelen met 7 bazuinen verschijnen die oordeel aankondigen. Lezen we ook nog 9 vers 13 en 5, tot 15. En de 6e engel blies op de bazuin. En ik hoorde uit de 4 horens van het gouden altaar dat voor God stond, een stem komen. Die zei tegen de 6e engel die de bazuin had, maak de 4 engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat. Nou, en dan zie je ook weer allerlei oordeel over de aarde komen. Dus dat vuur, ja, dat is allemaal niet zo positief. Hè? Je kunt ook maar beter niet zingen, zend uw vuur over ons. Hè? Ik heb zo'n liedje van, zend uw vuur op ons. En dan denk je, ja, dan begrijp je de... Ik snap wel dat ze de Pinkstergeest bedoelen, maar dat is dan weer een... En dat snap ik wel, maar ja. Nou, soms kun je ook net even wat nauwkeuriger lezen. Ja, dat is best wel handig soms. He? Nou ja, goed. Dan zie je dus dat die vuurengel de sikkelengel opdracht geeft om te oogsten. En dat betekent daar letterlijk in Openbaring 14 vers 18 rijpe vruchten inzamelen. He? En nou ja, omdat deze oordeelsengel hier de opdracht geeft, dan moeten we deze oogst, en dat blijkt ook wel uit de verdere beelden, als oordeel opvatten. Nou, dan lezen we vervolgens in vers 19. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogsten de druiven van de wijnstok. Ook daar weer het verzamelen van vruchten. Van de wijnstok van de aarde. En wierp die in de grote wijnpersbak van de toren van God. En soms, en dan zie je maar dat er verschillend beeldspraak is. Soms is het gebruik van druiven juist positief. Denk aan het gedeelte over de wijnranken. Hè? Wat dat toegepast wordt in de evangelie. Maar hier is het juist weer negatief. Zo moet je dus iedere keer vanuit de context opmaken wat iets betekent. Als het over de wijnstok gaat, gaat het niet altijd per definitie over Israël. Het gaat hier juist om een oordeel over hen die God niet vrezen. Natuurlijk horen daar ongelovige Israëlieten bij, maar er horen ook, dat maak je ook uit de hele context van Openbaring op, er horen ook ongelovige vijanden van God uit de volken bij. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogste de druiven van de wijnstok van de aarde, hè, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toren van God. Nou, dan lezen we nog vers 20. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad. En er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden 1600 stadiën ver. En het feit is wel dat het hier wel weer betrekking heeft op het land Israël. Want er wordt gesproken over buiten de stad. En dat zit in Openbaring altijd op Jeruzalem. Hè? En er wordt dan ook de grootte van Jeruzalem, van Israël aangehouden. Maar we moeten wel bedenken dat Israël omringd werd door de heidenvolken die hen belegerden. En dit moet je natuurlijk ook in het kader plaatsen van Openbaring 19, hè, waar Christus weer komt om de volken te straffen. Nou, zo hebben al die dingen verband met elkaar. En trouwens zie je die wijn ook terug bij de hoer, hè? Die zie je ook met een wijnbeker en die is dan gevuld met gruwelen. Nou, daar zie je dan hier veel meer de associatie mee. Ja. Wat valt er nog verder over te zeggen? Oh ja, die wijnpersbak die wordt getreden. Opmerkelijk is dat er niet bij staat wie dat doet. Er staat niet bij dat een engel dat doet. Maar ik denk wel dat we ervan uit kunnen gaan dat Christus dat doet. En dan kom je toch weer bij die parallel van Openbaring 19 vers 15. Negatief is 15. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal een hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de almachtige God. En dan zie je ook in vers 18 om te eten vlees van koningen, vlees van oversten over duizend. Dus dat ziet op meer dan een enkel alleen ongelovige Israëlieten. Het is Gods wraak over de vijanden van God. We gaan vanmiddag zien dat dat het uitoefenen van gerechtigheid is. Daar zou je nog meer versen op na kunnen slaan. Ik sta in de aantekeningen. Ik noem ze even. We gaan ze niet opzoeken omwille van de tijd. Jesaja 63 vers 1 tot 6. En Joël 3 vers 1 en 2 en 12 en 13. Dus dan kunt u altijd nog even later terugzien. Nou dan. Die wijnpersbak werd getreden buiten de stad. Hè. Daar merk ik ook al over. Ja, het is hier Jeruzalem waar het hier over gaat. De stad duidt in Openbaring 11 vind je dat ook terug op Jeruzalem. En we weten ook dat executies altijd buiten de stad voltrokken werden. Veroordeelden hadden geen recht meer om buiten de stad te wonen. Of binnen de stad te wonen. Dat vind je ook uiteindelijk terug aan het einde van de Openbaring. Dat vind ik dan nog wel aardig om op terug te komen of na te slaan. Openbaring 22 vers 15. Openbaring 22 vers 15. Maar buiten, hè, en ik denk dat je dat hier ook wel buiten het hemels Jeruzalem zo moet opvatten. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. En dan weer buiten de legerplaats. Nou, gisteren is gewet ook buiten de legerplaats gevoerd om daar te sterven. Hij werd weggevoerd als een misdadiger en droeg zo onschuldig onze misdaden op zich. Eerst van zijn volk, maar ook voor ons als gelovigen. Uiteindelijk uit de volken, nu verenigd in deze tijd binnen het lichaam van Christus. Nou goed, gaan we toch nog even naar een beeldspraak, want dat had ik ook wel aangekondigd. Daar gaan we wel ietsjes meer bij stilstaan. Ik heb er een beetje mijn best op gedaan om er wat uit te zoeken. Ik denk, ja, dat is dan een beetje ook zonde van mijn tijd. En dan gaat het over die bloed die uit de wijnpersbak komt. Kijk maar eens mee in vers 20 van Openbaring 14. En dan komen we toch weer echt bij zo'n Hebreeuwse beeldspraak. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad. En er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paden 1600 stadiën ver. Nou, dat heb ik eens even uitgerekend. Hè? 1600 stadiën, dat zou 300 kilometer zijn. Dit is de lengte van Israël. Dus je zou eigenlijk moeten zeggen, dat bloed, eigenlijk wat hier wordt gezegd is, dat bloed bedekte heel Israël tot aan hè, de tomen, de teugels van de paden. Nou, dan ben ik eens een beetje gaan rekenen, want dat vind ik dan wel grappig, om eens te kijken, wat gebeurt er nou als je dit nou eens letterlijk op zou vatten? Hè? En dat is toch wel belangrijk, om dat eens even weer te geven, om duidelijk te maken dat het die beeldspraak is. Hè? Nou ja, eigenlijk kun je zeggen, heel Israël is een bloedbad, hè? Die letterlijke hoeveelheid bloed, dat zou dan van 10 miljoen mensen zijn. Van 10 miljoen mensen. Dat is een 1 met 13 nullen. Nou, zoveel mensen, als je alle mensen gaat kijken die op aarde geleefd zouden hebben. Ja, dat heb je nog niet eens met dit getal. Laat staan dat die dan in dat ene landje Israël aanwezig kunnen zijn. Dan heb je echt vol is vol, zeg maar. Ja, hè? Dus dit moet je natuurlijk niet letterlijk opvatten. 1600 geeft een volheid aan, symbolisch. 1600 kun je opvatten als 40 keer 40. 40 keer 40. Een vier ziet op aards. Een aardse volheid. Er is een einde gekomen aan de macht van de volken. Een einde gekomen aan de macht van de volken. En je zou kunnen zeggen, ja, die hele tijd dat gisteren zou komen, die strijd zou voeren, is een tijd van voorbereiding op zijn koningschap. Net zoals Israël 40 dagen in de woestijn was, jaar in de woestijn was, en de Heere Jezus 40 dagen. Nou ja, goed, we vinden dus in dit vers een typische manier van Jood spreken, waar iets met behulp van sterke overdrijving duidelijk wordt gemaakt. Je kunt daar ook nog, nou laten we dat nog even doen, we zijn ook later begonnen, dus ik mag ook later langer door. Kijk maar eens even mee, 2 Koningen 21 vers 16, daar vind je er ook zo'n voorbeeld van. 2 Koningen 21 vers 16. 2 Koningen 21 vers 16. 2 Koningen 21 vers 16. Zijn we in de koningentijd aangekomen. En daar staat dan: bovendien vergoot Manasse heel veel onschuldig bloed, totdat hij Jeruzalem ermee vervuld had, van het ene einde tot het andere einde, afgezien van zijn andere zonde, waarmee hij Juda deed zondigen door te doen wat slecht was in de ogen van de Heer. En ja, ook dit is weer zo'n beeldspraak waar je zegt van ja, weet je, het feit is dat er overal bloed ligt, maar het is niet zo dat het helemaal Jeruzalem tot hier vol stond met bloed. Nou, is ook nog even in Bijbel een buitenbijbelse bron. En dat gaat dan om uitspraken, rabbijnse uitspraken over de verovering door de Romeinen van een plaatsje in Israël, plaats Bet-Ter. En er staat erover geschreven: het paard zal tot op de borst in het bloed van de zondaars lopen, en de wagen zal het tot zijn hoogte inzinken. En er stond er ook nog: men ging door met het uitmoorden van hen, net zolang tot een paard aan zijn neusgaten in het bloed verzonk. Ja, hij gedronk in het bloed. Nou, dat zijn enorm veel veldslagen en bloedbaden geweest. Maar goed, we snappen allemaal wel dat we dit niet letterlijk kunnen nemen. Nou, het is even belangrijk dat we ook eens even bij bepaald worden dat we in het Hebreeuws taal heel veel beeldspraak zien. Het is altijd belangrijk om dat mee te nemen, ook als je andere gedeeltes in de Bijbel leest. Nou, dan gaan we afsluiten dit gedeelte, die wijnoogst, dat oordeel. En ja, wat je hier in het oordeel ziet, dat valt ook wel te relateren aan wat we in Zacharia zien staan, Zacharia 14. En daarmee gaan we afsluiten. En dan mag u pauze houden. Want ik merk dat u een beetje onrustig begint te worden. Snap ik ook wel hoor. Ik heb helemaal niet zo'n lange spanningsboog. Daarom ben ik maar gaan spreken, zit ik niet te luisteren. Zacharia 14. Zacharia 14. En dan gaan we het vanmiddag hebben over, wat is hier wel de wraak van God waar het hier over gaat. Hè? Hoe moet je daar tegenaan kijken? Zie, er komt een dag voor de Heere, waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal worden ingenomen worden. De huizen zullen geplunderd. En de vrouwen zullen verkracht worden. Dat zal Israël overkomen. Hè? Natuurlijk ook vanwege het ongeloof. Vanwege ook het nalopen van dat beest. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken. Maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de Heere uittrekken. Even kijken, ging ik dit lezen? Ja, dat ging ik ook nog lezen. Dan zal de Heere uittrekken en tegen de heidenvolken strijden. Zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. En dit is echt wel iets wat Zacharia na de inballingschapvoering van Israël heeft geschreven. Dus het ziet echt op de toekomst. Nou, hier zie je wat er gebeurt. Israël wordt ingenomen door de heidenvolken. En zal verschrikkelijk lijden. Maar dan zal de Heere zelf komen en zal uittrekken tegen die heidenvolken. Dan zal hij gaan treden in die wijnpersbak. Dat is wat er gebeurt. Nou, dan gaat het nog verder in vers 6 en 7. Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal niet licht zijn, het zal niet donker zijn, alles loopt, het is eigenlijk één grote nacht. Nee, het zal geen dag en geen nacht zijn, die dag duurt eindeloos lang. En we weten allemaal wel, we hebben die film De Langste Dag, gaat over die idee, hè. En dat was, hebben ze natuurlijk die invasie van de geallieerden in Normandië. Nou, dat is bijna ook een soort beeldspraak terug. Het was niet helemaal letterlijk de langste dag, want het is rond 21 juni. Maar dat was, denk ik ook, als je de verhalen leest van de mensen die strijd hebben gevoerd. Het was een enorme, het duurde heel lang. Hè? Tijd is in dat opzicht relatief. Nou, we hebben meestal niet van dat lijden te maken. Maar denk maar eens dat je bij de tandarts zit, 5 minuutjes boren. Nou ja, het is meestal zelfs minder, 2 minuutjes boren. Ja, dat voelt veel langer aan dan dat je een feestje hebt voor je gevoel. Hè? Dat is ellendig, lang duurt dat. Nou, die dag van ellende lijkt geen einde te komen. Dat is wat hier bedoeld wordt. Hè? Het kostbare licht zal er niet zijn, dus dat betekent dat er ellende is. Hè? En er staat er even min, dat is even de vraag of je dat zo moet zien. De dikke duisternis, hè? Maar er zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Geen dag en geen nacht, het duurt eindeloos lang. Het zal geschieden ten einde van de avond dat het licht blijft. De strijd gaat gewoon nog tot diep in de avond door. Het wordt niet gestopt, er wordt geen nacht gehouden. De strijd gaat door. een en al ellende. En dan lees je nog in vers 12. En dan zie je uiteindelijk het oordeel over die volken, waarover we in die wijnpersbak hebben gelezen, die wijnoogst. En dit zal de plaag zijn waarmee de Heere al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben getreden. Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren. De ogen van allen zullen wegteren in hun kassen. En de tong van allen zal wegteren in hun mond. Nou, ze zullen vernietigd worden. Zie je ook in openbaringen dat zij vernietigd zullen worden die de aarde probeerden te vernietigen. Nou, uiteindelijk brengt deze wraak van God vrede en hel. Het brengt wel vrede en hel. En dan zien we daar staan, op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen. Zomers en 's winters zal het plaatsvinden. Er zal weer vruchtbaarheid zijn, er zal weer vrede zijn. Hè? En dan zie je ook, de Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Je zou eigenlijk heel globaal kunnen zeggen, heel globaal, en ik denk dat iedere gelovige daar wel mee eens is, dat het kwaad vernietigd zal worden. En zij die kwaad doen, daar zal God over oordelen. En dat vind je hier, hè? En eigenlijk in vers 12 is het ook weer een beeldspraak. En God die zal zijn volk en God die zal de gelovigen verlossen.